Goedemorgen, broeders en zusters. We willen met elkaar lezen uit het Oude Testament, de profetie van Zacharia. En wel het vierde hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 13, 14. Zacharia hoofdstuk 4. Bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Zacharia hoofdstuk 4, vers 1. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij, zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zeide tot mij: wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: ik zie daar een kandelaar. Geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En de 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: wat betekent dit, mijn Heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord: weet gij niet wat dit betekent? Ik zeide: nee, mijn Heer. Hij antwoordde mij: dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel? Wordt gij een vlakte? Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejuich of gejubel. Heil, heil, zij hem. En het woord van de Heere kwam tot mij: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen des Heeren die de ganse aarde doorlopen. Ik nam het woord en vroeg hem: wat betekenden deze 2 olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: wat betekenden de 2 olijftakken die door 2 gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: weet gij niet wat zij betekenen? Ik antwoordde: nee, mijn Heer. Toen zeide hij: zij zijn de 2 gezalfden die voor de Heere der ganse aarde staan. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, soms kan het werk van de Heere bijzonder ontmoedigend zijn. Soms doen zich problemen voor die ons onoverwinnelijk toeschijnen. Soms wordt de weg versperd, waardoor het werk van de Heere stil komt te liggen en we voor ons gevoel geen kant uit kunnen. En soms vragen Gods dienaren zich af of de Heere hen inderdaad wel de gave gegeven heeft, of hij hen wel tot zijn dienst geroepen heeft. En ze raken ontmoedigd. In de Bijbel ontmoeten wij verschillende mensen in zo'n situatie. Eén van hen was Zerubabel. Wij ontmoeten hem in meerdere Bijbelboeken, waaronder in ons schriftgedeelte in Efeze of Zacharia 4, waar 1 periode uit zijn leven beschreven wordt. Nu hadden de mensen hooggespannen verwachtingen van Zerubabel. Hij was de kleinzoon van Joachim, nakomeling van David. Koninklijk bloed stroomde door zijn aderen. Het volk verwachtte van hem dat hij een geboren leider zou zijn. En inderdaad, tezamen met zijn vriend en bondgenoot Jozua, de hoge priester, leidt hij 55.000 Joden uit de Babylonische ballingschap naar het beloofde land. En toen hij daar aankwam, werd Zerubabel als stadhouder en landvoogd aangesteld over Juda. Hij was grotendeels verantwoordelijk voor de herbouw van het huis van God in Jeruzalem. U weet dat Cyrus, de koning van Perzië, het volk toestemming had gegeven om naar het land terug te keren, om daar het huis van de God van Israël te herbouwen. In dit hele project was de Heere God aan het werk. Hij wilde dat zijn huis in Jeruzalem herbouwd zou worden. Hij had het volk van Israël uitverkoren als getuigend volk. Een licht voor de heidenen. Een getuigenis van zijn reddende genade. Het is in Jesaja 43 dat de Heere zegt: Gij Israël zijt mijn getuige. Het volk dat ik mij geformeerd heb, dat mijn lof zal verkondigen. En in Jesaja 42 zegt de Heere: Ik heb u, Israël, gesteld tot een licht voor de volken. En daarbij was de tempel het centrum van hun getuigenis. Het was de basis van waaruit het licht over deze wereld moest uitgaan naar alle volken. Jesaja noemde de tempel het bedehuis voor alle volken. Nu stond er in de tempel, broeders en zusters, een stuk meubilair wat symbool staat voor de verantwoordelijkheid van Israël om getuige te zijn in deze wereld. U begrijpt, dan hebben we het over de gouden kandelaar. Deze zevenarmige gouden kandelaar symboliseert het licht wat Israël in deze wereld onder de volken moet verspreiden. Nu was de tempel ten tijde van Zacharia 4 een ruïne. De herbouw was weliswaar in de handen van de Heere. Zerubabel, de man die de Heere daarvoor wilde gebruiken. Het begon aanvankelijk allemaal met een groot enthousiasme, enorme inzet. Onder vreugdekreten en gejuich was het fundament van de tempel voltooid. Het is in Esra 7 dat we deze geschiedenis kunnen lezen. Maar toen begonnen de problemen. Want het werk van de Heere werkt als een magneet op Satans werklieden. Zoals vliegen die op de honing afkomen. En Satans werklui begonnen nu hier dan daar druk uit te oefenen op het werk van de Heere. Totdat de werkers zo ontmoedigd en down waren dat het werk stil kwam te liggen. Je kunt het bijna niet geloven. Maar 15 jaar lang wordt er geen hamerslag bij de tempel gehoord. Het is 15 jaar lang stil. Arme Zerubabel, het was al ellendig genoeg dat het werk aan de tempel gestagneerd was. Maar daarbovenop roerden zich nu de tongen van het volk. Hij mag dan een nazaat van David zijn, maar laten we wel zijn. Iedereen kan toch zien dat hij geen geboren leider is. Dat hij niet het lef en de moed en de hersen en de leiderschapskwaliteiten van een David heeft. Als wij dit hele project van de grond willen tillen, dan hebben wij misschien een andere leider nodig. Een andere leider, dat is het antwoord. En misschien dat Zerubabel onder die omstandigheden wel heeft overwogen om het bijltje erbij neer te gooien. En het is op dat punt dat de engel van de Heere aan Zacharia verschijnt met een boodschap heel specifiek voor deze man, Zerubabel. De Heere laat Zacharia een visioen zien. Een beeld dat geweldige waarheid, geestelijke, dynamische waarheid communiceert. En de waarheid die God 2500 jaar geleden aan Zacharia heeft doorgegeven, is vandaag nog net zo relevant en krachtig als toen het voor het eerst gegeven werd, geopenbaard werd. Het begint allemaal in vers 1 tot 3 met een visioen. Volgt u maar mee, we hopen dit gedeelte systematisch vers voor vers met elkaar te overdenken. Zacharia ziet een gouden kandelaar, net zo een als er ooit in de tempel in Jeruzalem had gestaan. En een kandelaar die daar op een toekomstige dag opnieuw zal staan. En toch waren er een aantal opmerkelijke verschillen tussen de kandelaar die Zacharia ziet en de kandelaar uit de tempel. Allereerst kunnen we het verschil noemen. De houder of het oliereservoir aan de bovenkant van de kandelaar. Wat ziet Zacharia? Hij ziet die zevenarmige kandelaar. Hij ziet daarboven, boven die zevenarmige kandelaar, ziet hij een oliereservoir. En vanuit dat oliereservoir lopen zeven kleine gouden buisjes naar de zeven lampen op die kandelaar. En dat oliereservoir, dat wordt gevoed door twee olijfbomen aan de linker en de rechterzijde van de kandelaar. En die olijfolie uit die olijfbomen lopen via twee gouden buizen in dat oliereservoir. Dus vanuit die twee olijfbomen gaat de olijfolie door twee gouden buisjes in dat oliereservoir boven de kandelaar. En vanuit dat reservoir lopen zeven kleine buisjes naar de zeven lampen op die kandelaar. Dat is het beeld, het visioen, wat Zacharia hier ziet. Uitermate belangrijk dat we dat beeld helder hebben. U weet dat de kandelaar in de tempel twee keer daags door de hoge priester bijgevuld moest worden. Oude lontjes moesten vervangen worden. Nieuwe olie moest worden bijgevuld. Het was eigenlijk constant, elke dag opnieuw, twee keer per dag was daar veel inzet en werk voor nodig om die lamp brandend te houden. En dan lezen we in vers 12, andermaal nam ik het woord en vroeg hem, wat betekenen de twee olijftakken die door twee gouden buizen de gouden olie van zich doen uitvloeien. Ik hoop dat u het plaatje voor u heeft. Als u vers 2 en vers 12 samenleest, heeft u het hele plaatje. Het gaat hier, met andere woorden, om een volledig geautomatiseerde kandelaar. Volledig geautomatiseerd. Er komt niet een hoge priester, er komen geen mensenhanden bij aan te pas. Dit was het visioen wat God aan Zacharia liet zien. De olijfbomen gaven olijven. En die olijven brachten olie voort. De olie bleef stromen, het vuur bleef branden. Zonder dat daar een mensenhand of menselijke inspanning bij aan te pas kwam. Nu is de vraag natuurlijk wat dit alles betekent. Wat is de les? Waar gaat het om? Wat wil God middels het beeld aan Zacharia en ook over zijn hoofd aan ons bekendmaken? Ook Zacharia begrijpt het niet en hij vraagt in vers 4, wat betekent dit, mijn heer? Wat is de betekenis daarvan? En zo komen we bij de uitleg en de verklaring van het visioen. Nu, de engel is enigszins verwonderd dat Zacharia dit beeld niet begrijpt. Want hij had het had een vertrouwd beeld voor hem moeten zijn. Immers, hij kende dat beeld vanuit de tempel. Nu, het is in vers 6 dat de engel het visioen verklaart. Hij antwoordde mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. God heeft middels dit visioen van die geautomatiseerde kandelaar een boodschap voor de stadhouder Zerubabel. Deze ontmoedigde man die aan zichzelf twijfelde, die onder grote druk stond. Ik heb een woord voor jou, Zerubabel. Wat geweldig dat de Heere God voor deze ene man zo specifiek een woord heeft. En die dat woord, die boodschap kun je met één stelling samenvatten. 15 woorden, vers 6b, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is de boodschap van de volledig geautomatiseerde kandelaar. Maar wat zegt de Heere nu tegen jou en tegen mij? Let goed op, dit is basiskennis, dit moet je weten. Als je dit niet weet, kun je geen geestelijk vruchtbaar christen zijn. Zo fundamenteel, deze boodschap. Wat is de boodschap? Niet door kracht. Wil je het werk van de Heere doen? In je huwelijk, wil je als christen zijn voor je vrouw? Wil je als de kerk zijn voor je man? Wil je actief zijn in de gemeente, als evangelist of als zendeling? Wil je het werk van God doen, Zerubabel? Wil je dat de tempel herbouwd wordt? Wil je het gestagneerde werk van God weer op gang brengen? En dan is de boodschap, dat zul je in eigen kracht niet lukken. woord kracht duidt hier op menselijke middelen, menselijke mogelijkheden, menselijke kracht, menselijk intellect, menselijke vindingrijkheid. Soms wordt het woord gebruikt voor de slagkracht van een leger. En de Heer zegt dan Zerubabel, alle verenigde krachten van alle legers van deze wereld zijn onmachtig om het werk van God te doen. Eenvoudig omdat het werk van de Heer in essentie geestelijk is. Alle verenigde menselijke krachten en mogelijkheden zijn niet in staat om een geestelijk werk te doen. Als het geestelijk is, dan zal God het zelf moeten doen. De geest van God is feitelijk de enige die het werk van God kan doen. Omdat het werk van God geestelijk van aard is. Zelfs het bouwen van een stenen tempel, mensen, als het ter meerdere eer en glorie en ten gebruike van de Heere God is, dan is dat op zich geestelijk werk. En dat kan niet bereikt worden door menselijke inzet, kracht en middelen, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. Niet door kracht, nog door geweld. Dat woord geweld wordt dikwijls voor individuele kracht gebruikt. Daar kun je denken aan lichamelijke, verstandelijke, materiële kracht. Wat de Heere zegt is, er is niet één persoon of een combinatie van personen die al hun middelen kunnen bundelen en ter beschikking stellen, waardoor het werk van God gedaan zou kunnen worden. Daar is de kracht van de geest van God voor nodig. Dat is de enige manier, de enige manier. En daar zul jij en u aan ontdekt moeten worden. Dus zoals u weet is olie in de Bijbel een symbool van de Heilige Geest. In het Oude Testament zien we drie ambten waar mensen werden aangesteld doordat zij met olie gezalfd werden. Ook in het Nieuwe Testament wordt er over zalving gesproken, maar nu niet met olie, maar met de Heilige Geest. Zo lezen we bijvoorbeeld in Lucas 4, 18... dat Jezus bij de aanvang van zijn openbare bediening gezalfd werd. De Geest des Heren is op mij, daarom, of letterlijk omdat, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. U ziet daar hoe zalving en de Heilige Geest synoniem zijn. In Handelingen 10, 38 spreekt Petrus voor het huis van Cornelius. En dan lezen we hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht gezalfd heeft. Zalving, Heilige Geest, kracht zijn synoniemen. De blijvende tegenwoordigheid van Gods Geest, de nooit aflatende stroom van Gods kracht, zijn de enige toereikende bronnen om de vlam van ons getuigenis brandend te houden. De Heilige Geest is het die al het werk doet. Menselijke inzet, sterk of zwak, doet feitelijk niet ter zake. Menselijke middelen, veel of weinig, doen niet ter zake. Obstakels, veel of weinig, doen niet ter zake. Het gaat niet om ons. Niet om onze kracht en middelen. Het enige wat ter zake doet is of de Heilige Geest alles in ons leven onder controle heeft. En wanneer wij onder de directe controle en invloed van de Heilige Geest van God leven, dan doet Hij het werk in en door ons. Dan bewerkt Hij het willen en het werken. Het is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. En weet je, ik kan dit zeggen, maar we zijn ook nu zo afhankelijk dat de Heilige Geest dat laat landen in uw en mijn leven. Want je kunt onmogelijk in eigen kracht als Christus zijn voor je vrouw. Dat lukt je niet. En je kunt niet als de gemeente, als de kerk zijn voor je man. In eigen kracht lukt je het niet. Je kunt geen onverschrokken navolger van Christus zijn in eigen kracht. Je kunt deze gemeente niet leiden in eigen kracht. We zijn volkomen in alle dingen afhankelijk van de Heer. Voor elke ademtocht, elke hartenklop, elke stap die je zet, elk sprankje licht wat binnenkomt. Het feit dat je op je benen blijft staan, dat je evenwichtsorgaan functioneert. Je bent compleet afhankelijk van de Heer. Puur lichamelijk. Hoeveel te meer geestelijk. Dat was de boodschap die Zerubabel en ook ons op het hart gebonden moest worden. Zoals het zich laat aanzien had hij geen grote leiderschapskwaliteiten. Zerubabel was geen grote charismatische spreker die je meeneemt. Dit is eentje waar je tegenop kan kijken. Waar je mee wegloopt. Maar nu zegt de Heer, Zerubabel, maak je maar geen zorgen. Lig daar maar niet wakker van. Daar gaat het niet om. Het succes of welslagen is niet afhankelijk van jou, Zerubabel. Weet u, wij leven in een tijd waar we binnen veel gemeenten een soort omslag zien plaatsvinden. Vertrouwde men voorheen op het werk van de Heilige Geest in de prediking, in de eenvoud van onze samenkomst, dan zien we dat er steeds meer ingezet wordt op menselijke methoden, menselijke middelen, in plaats van op het onweerstaanbare, overtuigende werk van de Heilige Geest in wedergeboorte en levensheiliging. En dat is een grote valkuil. Het succes of het welslaag van Zerubabel, maar ook van ons persoonlijk leven, van onze gemeente, is niet afhankelijk van de geestelijke leiders, is niet afhankelijk van enorme menselijke inzet en methoden, maar is afhankelijk van de Heilige Geest alleen. En als je de Heilige Geest de ruimte geeft en het gezag, dan zul je nog eens wat zien gebeuren. Lees u maar mee in vers 7, Zacharia 4, 7. Wie zijt gij, grote berg? Wie denkt u wel dat u bent, grote berg? Wij zien soms net als Zerubabel grote bergen voor ons. Weet u wat zijn grote berg was? Dat fundament was gelegd. En die hele berg, die tempel moest nog gebouwd worden. Dat was voor hem een berg. Hoe zou hij die berg kunnen nemen? Hoe zou hij er overheen kunnen komen? Bergen, in de Bijbel is dat soms, staat dat voor oppositie, weerstand, moeite, tegenwerking, negatieve invloeden. Hoe ziet u dat? Wie zijt gij, grote berg? Hoe zou hij ooit in staat zijn om de tempel te herbouwen? Hoe zou hij zo in staat zijn, wij in onze situatie, om de gemeente te bouwen? Om elkaars leven te bouwen? Hoe ben je daartoe in staat? Ziet u wat er staat voor het aangezicht van Zerubabel? Wordt gij berg, een vlakte? Hij, Zerubabel, zal de gevelsteen naar voren brengen onder gejubel. Huil, huil, zei hem. Op het moment dat hij die gevelsteen naar voren brengt en daarmee de tempelbouw voltooid, zal het volk roepen: geweldig, Zerubabel, geweldig. Maar hoe in de lieve wereld gaat hij dat doen? Er is alleen nog maar een fundament. Hij kan dat alleen doen, zegt de Heer. Zerubabel, dit is speciaal een woord voor jou. En dit hele beeld van die geautomatiseerde kandelaar is daar een beeld van. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Lees maar mee, vers 8. Het woord des Heeren kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Fundament gelegd. Zijn handen zullen het ook voltooien. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Hij zal, met andere woorden, hij heeft het fundament gelegd. Hij zal ook de laatste steen leggen. En de criticasters beschimpt hem. Het wordt nooit wat daar. Gaat je niet lukken. Zo'n klein, wat stelt het helemaal voor, dat fundament? Misschien wordt het wel hier over de gemeente gezegd. Zo'n klein gemeentetje, het wordt nooit wat. Zo'n klein geestelijk begin in je hart, in je leven. Het wordt nooit wat, zeggen de criticasters en de bijpraters. Hou je maar niets in je hoofd. In vergelijking met de tempel van Salomo wordt het nooit wat. Vers 10, wie veracht de dag der kleine dingen? Wie kijkt neer op het kleine? En dan staat er, zij zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Dat paslood is een instrument om te zien of een muur recht staat. Met andere woorden, dat fundament ligt, maar de muren zullen opgetrokken worden. Het huis zal voltooid worden. De gevelsteen zal verplaatst worden. En Zerubabel zal het doen, maar niet door eigen kracht, niet door eigen inzet. Maar door de geest van de Heere. Vers 10b zegt, deze zeven zijn de ogen des Heeren die de ganse aarde doorlopen. De alomtegenwoordige ogen van de Heeren zullen erop toezien dat Zerubabel het werk voltooit. Want de Heeren verblijdt zich over het werk wat hij door zijn geest, middels zijn dienaren, doet. U begrijpt dat dit voor Zerubabel een geweldige bemoediging is geweest. Hij moest weten dat de Heilige Geest in hem werkzaam was, dat hij het niet van zichzelf hoefde te verwachten, dat hij alleen maar in restloze overgave aan de Heere hoefde te leven. En die waarheid moet diep in zijn hart gegrift worden. En wat had Zerubabel die bevestiging nodig? En ook wij moeten daar diep van doordrongen worden. Het is van het grootste belang dat wij deze les leren. Wij willen niets liever dan dat God ons persoonlijk leven en getuigenis gebruikt. Dat hij ons als gemeenschap van gelovigen gebruikt. Dat de gemeente groeit. Dat mensen door de Heilige Geest wedergeboren worden. Dat mensen door de Heilige Geest geheiligd worden. En stap voor stap meer op de Heer Jezus gaan lijken. Maar dat kan alleen bereikt worden. Nogmaals, door af te zien van eigen kunnen en volledig te vertrouwen op het werk van de Heilige Geest. Nogmaals, we leven in een tijd waarin velen, ook binnen de christelijke kerk, het van eigen kracht en kunnen en inzet verwachten. Hoe velen steunen niet op menselijke wijsheid en menselijke middelen. Terwijl dat niet de belangrijke zaken zijn. Daarmee staat of valt het werk van de Heere niet. Uiteindelijk gaat het erom dat de Heilige Geest zijn soevereine werk in wedergeboorte en levensheiliging in uw en mijn leven en huwelijk en gezin en zaak en gemeente kan doen. Heeft hij de controle over ons bestaan? Staan wij hem toe om zijn werk in ons te doen? Ik stel voor dat wij ons deze tekst gaan eigen maken, van buiten leren. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dus het gaat niet om een groot, indrukwekkend gebouw. Het gaat niet om prachtige, grote muziekgroep. Het gaat niet om allerlei techniek. Het gaat niet om drama. Het gaat niet om laagdrempeligheid. De enige die een dienst laagdrempelig kan maken, is de Heilige Geest. De enige die weerstanden kan overwinnen in een menselijk hart, is de Heilige Geest. Daar gaat het om, gemeente. Daar moeten we op inzetten. Daar moeten we de Heere voor aanlopen en bidden, smeken om het wonder van wedergeboorte en levensheiliging in ons midden en in ons eigen hart en leven te doen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Dat we daar zo mee gaan leven, dat we in die afhankelijkheid naar de Heere gaan opzien en dat alleen van hem gaan verwachten. Natuurlijk, de Heere God bedient zich van mensen met bepaalde gaven en talenten. Natuurlijk maakt hij gebruik van menselijke middelen. Hij heeft gebruik gemaakt van Zerubabel. Hij wil ons gebruiken en inzetten in zijn werk, natuurlijk. Maar de Heere God is niet afhankelijk van ons. Alles wat God nodig heeft zijn mensen. Mensen die zich voor 100% aan hem uitleveren. En hun leven geheel en al aan hem toewijden. En de Heilige Geest de ruimte geven. Dat is alles wat God nodig heeft. En dan zorgt hij ervoor, dan bewerkt hij in ons het willen en het werken. En hij geeft ons de kracht. En dan haak je niet na één seizoen af. En dan komen er mensen die gaan kritiek op je uitoefenen. Je bent actief in de zondagsschool of in de jeugd of in de muziekgroep. En zeker als je actief bent in de oudste groep. Bij de oudste, het leiderschap van een gemeente. En je krijgt kritiek en die kritiek komt en komt en komt. En als je het in eigen kracht doet, haak je na verloop van tijd verbitterd en verzuurd af. Hoe vaak zie je dat niet gebeuren? Mensen die enthousiast op de christelijke renbaan meedoen. En na verloop van tijd zie je ze op de tribune zitten. En je praat mensen en ze praten in mineur. Hun eerste liefde en enthousiasme voor de Heer Jezus. Er is niets meer van terug te zien. Hoe komt het toch? En over een paar jaar is het in jouw leven zover. Nu enthousiast en vurig voor Jezus. Maar zolang je niet geleerd hebt om het bankroet van je eigen leven te erkennen en met lege handen het alles van de Here te verwachten, gaat het moment komen dat jij straks verbitterd bent en afhaakt. Een verzuurd christen bent. Cynisch. Het is nergens goed meer. Weet je hoe dat komt? Omdat je het van jezelf verwacht. Zerubabel stond op dat kruispunt. De mensen bespotten hem. Geloofden niet meer in hem. We hebben een andere leider nodig. Dit is een woord van Zerubabel, Zerubabel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Leef dicht bij mij, Zerubabel. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En als gelovige in Christus heb je de Heilige Geest ontvangen. Daarom die oproep, blijf toch dicht bij de Here. Weet u, wij zijn als het lont in die 7 lampen op de kandelaar. Zolang het lont in de olie zit, blijft de olie stromen en het vuur helder branden. Neem de lont weg uit de olie, dan brandt het nog even. Maar dan begint het te wakkeren, te flikkeren. En al kleiner, en dan is het vlammetje weg. En dat is precies wat er volgens Jezus met ons gebeurt wanneer wij Gods werk in eigen kracht doen. Het is in Johannes 15 dat Jezus de gelijkenis van de ware wijnstok vertelt. En hij zegt, blijf in mij gelijk ik in u. Zelfde beeld. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zij de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij, met de lont uit de olie, zonder mij kunt gij niets doen. Natuurlijk kun je oudste zijn, doen. Natuurlijk kun je muziek spelen, doen. Natuurlijk kun je het gebouw schoonhouden, doen. Natuurlijk kun je van alles doen. Zonder mij kunt gij niets doen wat eeuwigheidswaarde heeft. Wat Gods goedkeuring wegdraagt. Zonder mij kunt gij niets doen. En daarom die oproep, leef dicht in verbondenheid met Jezus. Er zijn nog een paar versen in Zacharia 4 die we moeten overdenken. Want wat is de bron? Wat is de bron waaruit die olie vloeit? Volgt u maar mee in vers 11 tot 14. Wij weten dat deze gouden kandelaar staat voor het volk van Israël, dat in gemeenschap met God het licht voor de heidenen uitstraalt. In toepassing mogen we zeggen dat u en ik diezelfde roeping hebben om vanuit de gemeenschap met God het licht van het evangelie van Jezus Christus in deze duistere wereld uit te stralen. We hebben diezelfde heilige roeping. Nu, in dit visioen staat de olie voor de Heilige Geest, de enige toereikende kracht om Gods werk en wil te doen. Maar wat stellen die twee olijfbomen voor en die twee olijftakken? Die twee gouden buizen waardoor de goudkleurige olie in het reservoir stroomt. Waar staan deze dingen voor? En ook Zacharia begreep het niet en hij vraagt naar de betekenis in vers 11. Ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenden die twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem, wat betekenden de twee olijftakken die door twee gouden buizen het goud of de olie van zich doen uitvloeien? En evenals in vers 5 verwondert de engel zich over de onwetendheid van Zacharia. Het ontbreekt hem aan geestelijk inzicht. Vers 13, weet gij het niet wat zij betekenen? Ik antwoordde, nee, mijn heer. En in vers 14 verklaart de engel de betekenis van de twee olijfbomen, de twee olijftakken en de twee gouden buizen, zegt het. Vers 14, toen zeide hij, zij zijn de twee gezalfden. Letterlijk wordt er gesproken over de zonen van olie. De twee gezalfden, zonen van de olie, die voor de Heere van de ganse aarde staan. Twee gezalfden. Wie worden daar nu mee bedoeld? Nu, wij weten dat de profeet met olie gezalfd werd. De koning werd met olie gezalfd. En de priester werd met olie gezalfd. En omdat in het voorgaande hoofdstuk gesproken wordt over de hoge priester Jozua in hoofdstuk 3. En er hier gesproken wordt over Zerubabel, lijkt het zo te zijn, als we het in zijn context, in zijn verband uitleggen, dat deze twee gezalfden Jozua, de hoge priester zijn, uit hoofdstuk 3 van Zacharia, en Zerubabel uit hoofdstuk 4. Zerubabel, hoewel geen koning, stroomde wel het koninklijk bloed van David door zijn aderen. En het lijkt nu de boodschap te zijn dat de Heere God zegt, ik ga jullie gebruiken om mijn werk te doen in deze wereld. Door de Heilige Geest worden Zerubabel en Jozua, de hoge priester, de kanalen van Gods zegen. Hetzelfde geldt vandaag. God wil mensen gebruiken om tot zijn plan en doel te komen. In zekere zin mogen we zeggen dat wij als kinderen van God gezalfden zijn. U bent Gods gezalfde. Maar vanwege het buitengewone en het bovennatuurlijke karakter van deze profetie, dit visioen, zien velen hierin ook een beeld van onze Heer Jezus Christus. Immers, hij is degene die deze twee ambten, koning en priester, in zichzelf verenigt. De schrijver aan de Hebreeën zegt, gij, dat is Christus, zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij is de priestergezalfde. Maar hij is ook koning, onze Heer Jezus Christus. Toen hij geboren werd, vroeg men, waar is de koning der Joden die geboren is? En toen hij Jeruzalem binnenreed, jubelde het volk, heil, Hosanna, de koning der Joden. En toen hij aan het kruis geslagen werd, had Pilatus geschreven, de koning der Joden. Hij is de koningpriester van de Allerhoogste God. En hij is het ook die de geest uitdeelt. Het is in Johannes 16 dat Jezus zegt, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. De Heer Jezus geeft de Heilige Geest. En wanneer hij komt, zegt Jezus, zal hij mij verheerlijken. Hij eert en verheerlijkt de verhoogde Christus. De Heer Jezus zendt ons, moet ik zeggen, zond ons. De Heilige Geest, de twee gezalfden, symboliseren in zekere zin de Heer Jezus Christus in zijn context, Zerubabel, Jozua. In toepassing mogen we zeggen, de Heer Jezus Christus. En deze Jezus, die gekruisigd en opgestaan is en die ten hemel is gevaren, zal weer komen, Maranatha, om zijn uitverkoren volk Israël te behouden. En tot een licht voor de volken te stellen. En een nieuwe tempel in Jeruzalem zal de basis zijn van waaruit dit licht over de wereld zal uitgaan. dan zal daar opnieuw een kandelaar staan die helder zal branden. U weet dat in 70 na Christus Jeruzalem, de tempel, met vuur is verbrand door Titus. En dat Titus de tempelschatten heeft meegenomen en op zijn triomf meegenomen heeft door de straten van Rome. En als u vandaag op het Forum Romana bent in Rome, ik weet niet of u daar wel eens geweest bent, daar ziet u de Titusboog. En in die Titusboog ziet u een afbeelding van de kandelaar. De kandelaar die meegenomen is uit de tempel. Toen in 1948 de moderne staat Israël is uitgeroepen, toen heeft Groot-Brittannië, Engeland heeft toen, hoewel zij aanvankelijk een zeer kwalijke rol heeft gespeeld in de beginjaren van het ontstaan van de staat Israël, hebben zij Israël een geschenk gedaan. Als u ooit bij de Knesset bent geweest, voor de Knesset staat een menorah. En deze kandelaar, met allerlei afbeeldingen daarop, is een dode kandelaar in de zin van, gaat geen licht van uit. En de laatste jaren staat in de Joodse wijk, in de oude stad, vlak voordat je bij de klaagmuur komt, onder een glazen koepel, een op ware grootte gemaakte gouden kandelaar, vervaardigd door het Tempelinstituut, als heenwijzing, deze kandelaar zetten we vast neer. Het is een dode kandelaar, er brandt geen licht op. Maar op een toekomstige dag zal er opnieuw een gouden kandelaar zijn, dat licht zal stralen, waarmee Israël straks haar oorspronkelijke opdracht zal vervullen om een licht te zijn voor de natie. En persoonlijk geloof ik dat die grote scharen waar Openbaringen over vertelt die niemand kan tellen. Dat die grote scharen die uit de grote verdrukking komt en waarvan velen hun leven zullen geven om Jezus wil, dat zij de vruchten zullen zijn, niet van het werk van de kerk, maar van die scharen, die verzegelde, die 144.000 kinderen Israëls, die aan hun voorhoofd verzegeld zijn, dienaren van de levende God, die velen zullen bereiken op deze wereld. Maar totdat het zover is, bouwt die Heer een andere tempel. Hij bouwt een tempel, maar niet van dode stenen, maar van levende stenen. Petrus zegt, laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Paulus spreekt over de tempel als een woonstede Gods in de geest. Het is een gebouw opgetrokken uit mensen. Het is een gebouw waarin de Heilige Geest woont. Elke dag opnieuw worden er nieuwe stenen ingevoegd. En de Heere wil ook u gebruiken voor de bouw van zijn geestelijk huis, zijn tempel. Behoort u al tot deze tempel? Bent u al lid van de plaatselijke gemeente? Misschien dat u al langere tijd tot het gebouw van God behoort. U heeft zich als levende steen laten invoegen. U bent hier niet zomaar. De Heere wil u gebruiken. Hij wil u gebruiken in de verkondiging van het evangelie. Petrus zegt dat wij geroepen zijn om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Bent u een gelovige? Leeft u dan tot eer en glorie van de Heer? Verwacht u het van uzelf? Of verwacht u het van de Heer en leeft u in gemeenschap met hem? Je kunt alleen tot eer van God onze Heiland leven als je vervuld bent met de Heilige Geest. Daarom dat ik u wil uitnodigen om het bankroet van uw eigen leven te erkennen en geheel en al voor het eerst of bij vernieuwing over te geven aan de Heere. Zerubabel was Gods keuze om Gods werk te doen. Ook u bent Gods keuze. Hij wil u gebruiken. En de sleutel daartoe is afzien van eigen kunnen. Afzien van eigen kunnen en een volledig vertrouwen op de Heere. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nu leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. Neem mij, breek mij, vul mij. Schenk het ook aan mij. Schenk nu leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij.
En weet u, het is voor ons als kinderen van God de boodschap, maar ook voor u als u hier bent en u kent Christus nog niet persoonlijk. De enige manier waarop je christen kunt worden, is door de Heilige Geest. We spreken over het werk van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte. Als de Heer u trekt, als er een overtuiging is door de Heilige Geest, kom dan tot de Heer. Aanvaard hem. Dat kunt u doen op de plaats waar u zit. En eenvoudig ja is genoeg. Kom tot de Heer. Laten we samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we deze morgen mochten nadenken over het nachtgezicht van Zacharia. Dat bijzondere woord voor Zerubabel. Een man ontmoedigd, down, bekritiseerd. Die zich vertwijfeld afvraagt of u hem nog wel kunt gebruiken. Dank u wel dat u zo een woord heeft voor ieder mens persoonlijk. Maar deze les, heren, is van universele waarde voor ons allen. En wij bidden u, wilt u deze waarheid diep in ons hart prenten? Opdat we het niet meer, nooit meer van onszelf verwachten. Niets van ons, maar alles van u. We vragen het u uit genade. En als er mannen en vrouwen zijn, heren, die u nog niet persoonlijk kennen, dan bid ik u dat u door uw Heilige Geest hen te sterk wordt, onweerstaanbaar roept en dat ze tot Christus mogen komen. U bent het die het willen en het werken werkt. Uit onszelf willen we niet. Als we willen, heren, heeft u dat ook in ons gewerkt. En daarom bid ik u op dit moment voor diegenen die nog niet zijn wedergeboren door uw geest. Dat zij zullen vertrouwen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Opdat u aan uw eer zult kunnen komen, ook in hun leven. We vragen u dat uit genade en in Jezus' naam alleen. Amen.